Fijn dat je er weer bent. We vervolgen de boodschap van vorige week, waarin David je opnieuw verrast met inzichten en levendige voorbeelden in deel 2 van Door je pijn heen.
Want toen ik van de week in de Charismatic Zoo was, toen sprak ik een van de evangelisten die over de hele wereld echt gebruikt wordt. Echt een powerful man of God. Het was een eer om hem te ontmoeten. Ik ging met hem zitten en konden delen. Het was echt een hartenklik. Het was een heel mooi moment. En toen hadden we het even over die competitie. Waar jij het net over had. Ik zei, wanneer stopt dat nou? Toen keek hij me aan. En zei hij, David, zegt hij, dat stopt nooit. Bewaak je hart altijd. En toen dacht ik, dat is waar. Als je overwinning wil halen. Over deze dingen in je leven zul je moeten besluiten om er actief mee bezig te zijn. Dat betekent dat je dagelijks let op wat je zegt, op wat je denkt, op wat je vindt. En dat je ingetapt bent op de waarheid over hoe God naar jou kijkt. En weet je hoe ik rondliep van de week? Ik geloof de liefde. Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Ik ben een kind van God. Ik ben zijn erfgenaam. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben wonderlijk gemaakt. Ik ben heilig. Ik ben eerlijk. Ik ben echt vrij. Ik ben door God geaccepteerd. God wijst mij nooit af. Heb je dat ook wel eens als je een preek over Saul hoort? Dat je denkt, oh my gosh, als ik Saul maar niet ben. Oh, ja, dat heb ik wel eens. Als ik, ja, mijn naam is David, maar dan denk ik, wat als ik het hart van Saul heb? Ja. Hey, God wijst mij nooit af. Staat hier, Johannes 6 vers 37. En ieder die tot mij komt, ik zal u in geen zins verwerpen. Dat is de liefde van God. Ik ben een stralend licht. Ik kan alles aan, want God geeft me kracht. Mijn toekomst is zo mooi. Zijn beloften aan mij zijn waar. En dan pakte ik die erbij. Soms 7 maal per dag legde ik mijn hand op een borst. Alsof ik mijn eigen jongen pak en zeg, kerel, jij bent oké. Want dat is wat ik doe, hè, als die thuis komt. En als die niet helemaal weet meer wie die is. En als het vriendje dit heeft gezegd. Dan pak ik mijn hand. Leg ik op zijn borst. En ik geef hem een infuus van identiteit. Kijk hem aan. Dan zeg jij, man. Ik zeg, dit is de waarheid. Ik zeg, dit is zoals papa over jou denkt. Ik zeg, dit is zoals God over jou denkt. En vandaag legt God zijn hand op jouw borst. En hij geeft je een infuus van de waarheid. Stem niet in met wat de externe stemmen over je zeggen. Amen. En denken. En ik zal je nog wat vertellen. Hoe verder je gaat, hoe meer je erachter komt dat wat sommige mensen volgens jou denken, ze helemaal niet denken. De duivel is er ook een meester in om de dingen in je hoofd groter te maken als dat ze zijn. Ben je er wel achter? Zo, we hebben de waarheid nodig. We hebben God nodig. We hebben zijn woord nodig. We hebben zijn leven nodig. En even terug naar het verhaal van Jefta. Kun je je voorstellen dat als je van één moment op het andere moment, van zero to hero, dat hij ineens aanzien, dat hij ineens, en alles waar hij naar hunkerde, kreeg hij op één moment. Ik heb de Heer wel eens gevraagd, ik zou soms zo graag nog veel harder willen gaan. Ken je dat? Sommige mensen zeggen wel eens, David, hoe kan je daar nou over beginnen? Dat komt omdat ik de dingen anders zie als dat jij ze ziet. Je ziet ze van de buitenkant, maar God heeft me een plaatje laten zien. En dan zeg ik, Heer, ik wil er zo graag heen. Ik wil echt, Heer, wanneer? En dan is het nog niet de tijd. En ik zal je heel eerlijk zeggen, daar kan ik soms wat chagrijnig over doen, maar ik ben heel dankbaar. Ik ben dankbaar dat God niet meer geeft als dat je aan kan. Ben je daar niet dankbaar voor? En dat hij het doet op zijn tijd. En dat helemaal niet is misschien wanneer ik het hoop. Maar dat ik wel mag vertrouwen dat God nooit te laat is. Ken je dat? Dat is ook zo. Hij is nooit te laat. Wat een zalving hier, Klaas. Heerlijk in flow, hè? Bent u nog blij? Het wordt nog beter, hoor. Hou je vast. Gordels om. We gaan omhoog. We willen ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Jefta die antwoordde, als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en als de Heer, hij begreep heel goed dat het aan God lag, hè? Als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dan uw leider zijn? Daar kunt u op rekenen. En ze zwoeren het, er was een verbond Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. Jefta die ging met de oudste mee naar Gilead. Waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En ik zal je heel eerlijk zeggen. Dat ik denk dat de leiders die Jefta hier binnenhaalt. Gewoon handen wrijvend achter hem aanliepen. We hebben hem eigenlijk eindelijk gevonden. De gek die het wil doen. Ze waren er helemaal niet op uit om hem zijn eer terug te geven. Ze waren er helemaal niet op uit om hem te herstellen. Ze hadden een probleem en dat moest worden opgelost. En daar wilden ze hem eigenlijk nog voor misbruiken ook. Maar Jefta had geen idee, want Jefta voelde zich gestreeld in zijn ego. Weet je wel, zijn pijn was verdoofd. Weet je, al de afwijzing voorbij. Hij kon de generaal en leider zeggen, kom met hem nou schelen. Hij had niks te verliezen. Nou, laat maar gaan dan, weet je wel. Voorop in de strijd. En dat is wat hij deed. In de kracht. En het mooie van Jefta is dat hij wel degelijk zijn kracht bij God weet te vinden. Want God zat hier achter. Hij had een plan. Richt iemand op waarvan niemand het verwacht. Zodat iedereen weer zegt, nou als hij het kan, dan kan ik het zeker. Daar is God goed in, hè. Mensen gebruiken als je ernaar kijkt. Dan zegt ze, nou ik zou er geen stuiver voor geven. Hoe kan hij nou zoveel doen? Ja, maar dat komt omdat God is. Oh, maar dan kan ik het misschien ook wel. Dat is echt zo hoor. Dus als de Heer je krachten gebruikt, moet je afvragen. Heerlijk hè? En dan staat er. In Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Nou. Gebeurt er het volgende, de strijd die gaande is tussen hun en de Ammonieten en al die andere volken. Die ging over een stuk land waar ze al 300 jaar woonden. Is het je ook wel eens opgevallen dat de duivel soms nog kan blijven zeuren over dingen die al 300 jaar geleden gebeurd zijn? Als 3 dagen. Zie, ik maak al de dingen nieuw. Dat heeft God gezegd. Voor ons allemaal. En moet je opletten. Wel nu de Heer. Richter 11 is 23. Wel nu de Heer de God van Israël heeft de Amorieten voor zijn eigen volk verdreven. En u meent aanspraak te kunnen maken op hun bezit. Nee. Wat u dankzij uw God Chemos in bezit hebt gekregen. Kunt u uw eigendom noemen. Maar het bezit van degene die de Heer. Onze God. Die voor ons verdreven heeft. Is ons eigendom. Ons eigendom. Dus Jefta begon de leider te zijn. Hij stond op voor wat was right, voor wat van hun was. En dan staat er in Richteren 11, 26. De Israëlieten die wonen nu al 300 jaar in Gesbon en Aroer. En de omliggende dorpen en de steden langs de Arnon. Waarom hebben de Ammonieten dan nog niet eerder geprobeerd dat gebied te bevrijden? Dus Jefta die gaat staan, die gaat het conflict aan. En die zegt genoeg is genoeg. Ik geloof. Met mijn hele hart, in hoeveel ellende je ook komt, hoeveel de put van depressie en teleurstelling ook aan je probeert te zuigen, dat jij de enige bent in je leven die kan zeggen, genoeg is genoeg. En genoeg is genoeg. Nee, tot hier en niet verder. Maar dan voel ik hem nog niet. Nee, dat geeft niet, dat komt daarna wel. Amen. Zeg het maar gewoon, het is klaar. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. God gaat iets nieuws doen in mijn leven. Ik laat geen dingen opnieuw meer roven. Ik ga een stralende, liefdevolle, geliefde zoon van God zijn. Wat mensen ook vinden of denken, maar ik zal vrij zijn. Ik zal worden zoals Jezus naar mij kijkt. Ik weet nog dat ik het zei tegen Jan laatst. Ik zei, Jan, ik ben aan mezelf aan het werk. Ik ben aan het werk naar het punt dat ik gewoon echt niet meer aan mezelf ga twijfelen. Ik zei, ik denk dat ik op 25% zit. Ik zeg, ik wil naar 100%. Toen zei Jan tegen me, ja Daaf. Hij zegt, dan zullen sommige mensen je wel helemaal arrogant vinden. Want dan word je een bedreiging, hè. Heb je dat ontdekt? Als je echt weet wie je bent, als je je geliefd voelt, dan zeggen mensen wie dingen. Maar ja, als je dan echt hield bent van binnen, vind ik het ook niet erg, want dan kan je ermee omgaan. Kun je gewoon liefde teruggeven. Zeg je, I love you, man. Dat je gewoon net zo vrij en geliefd zou voelen als ik, joh. Oh, ik ga je zo meteen iets meer vertellen over hoe ik dat proces aanga. Want ik gun het jullie allemaal. En ik zeg je ook heel eerlijk, ik ben er nog niet helemaal. Dus geen lelijke dingen zeggen als ik van het podium afkom, oké? Okay? Ik sta niet in voor mijn reactie nog. Jefta die gaat rond in Richteren 11 vers 29 als een soort William Wallace van Braveheart. Zo'n helm, hè? Welke prediker heeft hem niet aangehaald? Your heart is free. Have the courage to follow her. Wat zei je nou? Je hart is vrij. Hebt de vrijheid om haar te volgen. En hij gaat rond en dan staat er in Richteren 11 vers 29. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. God gebruikt wie die ook maar kan gebruiken. Zo mooi. Er is geen voorwaarde aan de application, weet je wel. Een soort formulier wat je in moet vullen of je wel of niet geschikt bent. Landmacht, geschikt, ongeschikt. Maar de Heer, als je aankomt, staat er gewoon geschikt. Dat is allemaal. En dan loop je naar buiten en denk je, hij zal de medische keuring toch wel kennen. Maar je bent geschikt. Zelfs met al onze tekortkomingen. Hij wordt gegrepen door de geest van de Heer. En hij trok door heel Gilead en Manasse. En hij ging daarna weer terug naar Mispa in Gilead. En hij trok daarop tegen de Ammonieten. En dan staat er in Richteren 11 vers 30. Hij beloofde de Heer. Als u de Ammonieten aan mij uitlevert, dan zal het eerste dat me bij mijn behouden thuiskomst tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als een brandoffer aan u opdragen. En toen trok hij op tegen de Ammonieten. En hij bond de strijd met hen aan en de Heer die leverde ze aan hem uit. Nou even, want dit is het belangrijkste punt uit mijn preek. Bent u nog wakker? Vraag even aan uw buurman, buurvrouw, let goed op. Tik hem even aan. Zeg, nu moet je echt even opletten. Ik heb een vraag aan jullie. Wat denken jullie? Had God al besloten dat hij zou winnen? Of moest hij daar nog iets voor doen? Wat denk je? Ik zal je vertellen, God had al lang besloten, dat was namelijk hoofdstukken geleden, ik ga je helpen. Er was alleen nog iemand nodig die het durfde te doen. Nou, Jefta was from zero to hero gegaan en ineens was hij de gevierde prediker. Mocht hij overal komen, werd hij op handen gedragen, werd hij erkend. Kreeg hij sprekersvergoeding, mocht hij in de VIP lounge, weet je wel. Oh, heerlijk. En ineens ging het hem zo goed, zoveel zegen, zoveel blessing. Dat hij ineens dacht bij zichzelf, ja maar dat kan toch zomaar niet voor niks zijn. Weet God wel. Wat voor herrie ik heb geschopt en hoe ik eigenlijk in elkaar zit en met welke onvolkomenheden ik hier sta en hoe ik soms... En hij werd bang. Hij werd bang voor de overwinning. En hij denkt, ja wat als ik nu mijn leven verlies? En dat punt waarvoor iedereen hem had geselecteerd, dat is een gek en die heeft niks te verliezen, die gaat wel. Ineens toen hij al die lof en al toen helemaal goed met hem ging, toen begon hij te denken. Hij dacht, ja, wat als dit allemaal voorbij is en ik mijn leven verlies, wat dan? En weet je wat hij dan doet? Dan doet hij iets wat hij in mijn ogen nooit had moeten doen. Hij doet God een belofte. En hij zegt, God, als u nou zorgt dat ik win, dan geef ik u het eerste wat mij tegemoet komt als brandoffer. In andere woorden, hij probeerde God voor zijn karretje te spannen en zeggen, als u mij nou de overwinning geeft, geef ik u een offer. Nee, wat dacht u ervan? Zo, ja. Weet je wat ik denk? God had lang besloten dat hij zou winnen. God had zijn offer helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig. Maar waarom deed hij dat dan toch? Weet je waarom hij dat deed? Omdat hij zich diep van binnen nog afgewezen voelde. Omdat hij het idee had dat hij nog iets goed te maken had met God. En dat hij zei, als ik u nou iets geef, dan gaat u vast voor mij zorgen dat ik wel win. Want dat is wat er gebeurt. Wanneer je minder waardig voelt, probeer je steeds te compenseren. Want dat is het gevecht van binnen. Je compenseert omdat je ergens voelt dat de afwijzing zit. En in die compensatie hoop je dat God onder de indruk is van je leven. En dan kun je zeggen, ja, daar heb ik geen last van. Petrus had er last van. Oh my gosh, weet je waar jij net over sprak? Als Jezus dan terugkomt en aan het meer van teleurstelling verschijnt, zo zeg ik dat. En hij hem roept. En dan, ik weet niet of je het is opgevallen, maar volgens mij probeert Petrus voor de tweede keer over water te wandelen. Heb je dat eens gelezen? Ze zijn niet ver van land. En dan staat er, hij schort zijn kleed op en hij springt uit de boot. Terwijl de rest, weet je wel, ze waren niet ver van land. Dus hij probeert zich uit te slopen. Jezus te laten zien, ik hou nog van u. En déjà vu, weet je nog dat we samen liepen over het water? Zie je nog, Heer, wat ik... En dan staat er, zit Jezus bij de barbecue en dan zegt hij, jongens, niets is zo lekker als een vers visje. En dan staat er dat Petrus het hele net vol vissen aan Jezus bracht. Hij vroeg om één visje. Over compensatiegedrag gesproken. En de Bijbel zegt dat dat net zo zwaar was dat ze het nauwelijks aan boord konden trekken. Dan gaat Petrus met zijn rode knijter. Joh. En waarom? Omdat hij van binnen niet zeker wist dat hij echt geliefd was. Omdat hij ergens vanuit de afwijzing en het tekort, ik ben niet goed genoeg, met God moest dealen. Jefta had precies hetzelfde. Hij deed God een belofte die hij nooit had moeten doen. Moet je opletten wat er gebeurt. Hij krijgt de overwinning. En iedereen is blij. En Jefta die komt thuis. En dan staat er toen Jefta naar Mispa naar huis kwam. Zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en rijdansen. Zij was zijn enig kind. Behalve haar had hij nog zoon, nog dochter. En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn kleren en hij riep uit, ach, mijn dochter. Gij buigt mij diepte neer en gij zijt het die mij in ongeluk stort. Ik heb tegenover de Heere een woord gesproken en ik kan niet terug. En zij zegt dan tegen hun vader, als u tegenover de Heere uw woord hebt gesproken, doe dan maar wat u beloofd heeft. Nu de Heere u volledig wraak verschaft heeft over uw vijanden, de Ammonieten. En ik zit dat Bijbelverhaal te lezen en tranen komen in mijn ogen. En ineens denk ik, Heer, u bent toch niet zo verschrikkelijk dat u die jongen die gewoon niets was, ineens een held maakt. Met als doel zijn eigen dochter op te offeren. Dat Heer en God die sprak tot mij. En hij zei, David, ik heb mijn zoon gegeven, zodat jij je zoon niet hoeft te geven. Ik denk met mijn hele hart dat God dit nooit bedoeld had. Ik zal je wat vertellen. Je doet het niet met je kinderen, maar je doet het wel met andere dingen. Wij brengen soms offers aan God die God niet van ons vraagt om te geven. Om hem onder de indruk te krijgen van hoeveel hij voor ons betekent. Heer, zal ik dan... ik weet nog dat ik de eerste keer mijn best ging doen om drie uur te bidden. Ken je dat? Met een kookwekkertje, zo. Gaat zo zitten. Je begint te bidden. Oh Heer, zegen. Papa, mama, opa en oma en de hele wereld en opwekking. En je noemt alles en iedereen. En je denkt, nou, dan heb ik echt al zo'n beetje alles gebeden wat ik weet. En dan kijk ik op de klok en dan zijn er 5 minuten voorbij. Iemand daar wel eens geweest? Op die plek. En dan luister je naar andere bedieningen en die vertellen hoe super heilig en dat ze allemaal zijn, weet je wel. En dan zit je in de zaal en dan denk je, oh my god, dat heb ik allemaal. En dan ga je naar huis en dan ga je het proberen. In je eigen kracht. En dan schiet je tekort. En dan word je uitgeput. Want er lekt iets van binnen. Iets van binnen weet niet precies hoe het zit. Weet je? Hebreeën 12 vers 15 zegt dit. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Als je de genade van God ten diepste niet kan omarmen, omdat je altijd nog probeert te laten zien dat je echt wel van hem houdt. Dan is er gevaar in je leven dat je teleurgesteld raakt, vroeg of laat. In God, in anderen, in jezelf. Oh man, in jezelf, dat is, ik bedoel, we allemaal. En dan vervolgens worden mensen boos, ken je dat? Ze worden boos op alles om zich heen. Boos op God. Ze kunnen in hun bitterheid zomaar zoveel kwijtraken. En dan ga ik je eerlijk zeggen wat er in mijn leven is gebeurd. Ik ben de hele tijd al eerlijk. We gaan naar het einde van mijn verhaal. Ik ontdekte bij mezelf dat ik nog heel vaak op pijn en afwijzing reageerde. Dat ik vroeger als jongetje gepest werd en aan de kant werd gedrukt en mezelf wilde laten zien en bewijzen. En op het moment dat ik had gehoopt dat er iemand was die het voor me opnam, was het er niet. En dan kom je tot levend geloof en de Heilige Geest die komt er overheen en al die gevoelens heb je niet meer en het voelt goed. En je denkt, ik ben er en ik kan het. En je gaat aan de slag en je gaat prediken en doen en je denkt, this is the new thing. Maar ik merkte in al de fases van mijn leven vorig jaar dat ik af en toe kon reageren op een manier waarin ik mezelf niet meer herkende. Ken je dat? Dat je ineens denkt, waar komt het vandaan? Onverwerkte emoties. En ik vond het moeilijk. En de Heer die zei tegen me, Daaf, ik hou van je, maar dit keer, jongen, wil ik dat je ermee aan de slag gaat, zodat je het voor eens en altijd weet hoe het echt zit. Dat je niet meer iemand nodig hebt die je komt redden, je vrouw om je omhoog te houden. Ja? Hoe vaak is het niet zo dat we helemaal afhankelijk worden van onze echtgenoot. Die moet ons dan maar oppeppen, weet je wel. Nee. God wil dat jij gaat staan. De plek waar jij gaat staan. En ik ging de diepte in. Terwijl ik net had gebeden, Heer, ik wil next level. Next level met Go and Tell. Bigger crowds, weet je wel. Bigger ministry. Ik wil een eigen gebouw bouwen. TV-studio, alles erin. Gaat er allemaal komen. Maar God die zei, dan gaan we eerst een stukje dieper, vriend. Ken je de Eiffeltoren? Als je hem wil beklimmen, kun je de trap pakken. Maar als je met de lift wil gaan, moet je eerst naar beneden. En dan ga je automatisch omhoog. God zegt, verneder je onder mijn sterke hand. En in due time, I will lift you up. God raakte die dingen aan. Ik heb letterlijk, naast dat ik van God veel hulp krijg, ook gewoon een stukje professionele hulp omarmd. Christelijke. Psychologen, therapeuten, die snappen hoe het werkt in je hoofd. Ze hebben mij geholpen. En ik durf het te zeggen, omdat ik hulp durf te aanvaarden. Want weet je wat ik ontdekte? Als je groeit, en er zijn steeds meer mensen die je zien, en er zijn steeds meer meningen over jou, en interviews komen, en noem het maar op, en je ligt wakker, en je denkt na over alles wat je hebt gezegd, dan kom je onder druk te staan. En wat er dan gebeurt is dat de pijntjes die er zijn doen meer zeer dan ooit. En als je het niet verwerkt, dan moet je pijn compenseren. Ik zei, Heer, ik zei, dat wil ik niet. I want to be healed. I want to be stronger.
Dat was hem alweer. Een leerzame boodschap over door je pijn heen. Je kunt deze en alle andere boodschappen altijd nog een keer terugluisteren. Op een moment dat jou het beste uitkomt. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.